290.000 Nederlanders hebben dementie. Net als Hans.
Goedemorgen, dames en heren. Ik heet u allen van harte welkom in deze dienst. Ook van hieruit een groet aan de bewoners van de burcht die met ons meeluisteren. Vandaag zal voorgaan Nicoline Sven en de organiste is Ellie Rothe. Volgende week zal in deze dienst voorgaan Tom Mikkers. En dan nemen wij feestelijk afscheid van onze organist Jaap Schothorst, waarbij ook alle organisten aanwezig zullen zijn. U bent uiteraard van harte welkom dit mee te maken. Na afloop van deze dienst is er collecte aan de uitgang. En de collecte voor deze maand is bestemd voor de Stichting Oorlogsgraven. Daarna kunt u de dominee begroeten en bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie te drinken in de achterzaal. De kanselbloemen die worden straks bezorgd. En dan nodig ik u nu uit, staande het eerste lied te zingen, lied 277, Voor het licht. En dat zingen we twee keer. 277. Excuus, het staat verkeerd op. Het staat verkeerd op het bord, het is lied 277. En dat zingen we twee keer. Goedemorgen. We zijn bij elkaar in de naam van de eeuwige, aangeroepen onder vele namen, die liefde is en grond van ons bestaan, die ons stelt in zijn licht en ons roept tot haar dienst, die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt, opdat wij leven en alle ruimte geven aan het leven om ons heen. In die naam, licht en vrede voor u, voor ons en voor de wereld. Amen. Wij zingen.
Ja, kijk, daar komt u weer. Meimaand, Maria maand in de katholieke kerk. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maya. Zij was de oudste en de mooiste van de Pleiade. De zeven dochters van Atlas en Pleione. En het Griekse woord Maya betekende oorspronkelijk moeder en later vroedvrouw. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen in de natuur zou laten groeien. En in de middeleeuwen ontstond het gebruik vanuit Italië om mij toe te wijden aan Maria, de moeder van Jezus, de moeder Gods. En vaak is zij degene die God met de mensen verbindt. God was voor veel mensen te weinig tastbaar en te moeilijk aanspreekbaar, doordat hij als een soort opperste rechter boven de mensen stond. Terwijl Maria als vrouw en als moeder voor iedereen bereikbaar was. In protestantse kringen speelde Maria eigenlijk nooit een belangrijke rol. Het masculine wereldbeeld, waarin de man de maat is van alle dingen, in de tijd van het ontstaan van het Nieuwe Testament, maakt dat verder voor vrouwen maar een kleine rol is weggelegd in alle verhalen. Ten onrechte natuurlijk. En daarom in dit samenzijn in de meimaand, waarin 4 mei valt en 5 mei, waarin Moederdag gevierd wordt en die Maria maand heet, waarin we toeleven naar Pinksteren, aandacht voor mannen en vrouwen, voor die talenten en eigenschappen die we vaak verbinden met het vrouwelijke. Aandacht, compassie, zachte kracht, zuivere energie. En ik lees het gedicht Onder de appelboom van Rutger Copland. En daarna is het stil en dan hoort u Rutschakot, leun op mij. Omdat ieder mens toch af en toe iemand nodig heeft naast zich. Iemand die steun geeft, die voor je opkomt, die er simpelweg is. Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was 8:00 en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde en blauwe wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn, jij was het die naast mij kwam, onder de appelboom. Zeldzaam zacht en dichtbij voor onze leeftijd.
Do.
Als je toch hoort wat er allemaal in de wereld aan de hand is. En als je af en toe hoort wat er in het leven van mensen aan de hand is. Dan hoop je toch van harte dat iedereen af en toe iemand ontmoet waar die op kan leunen. Ik heb twee lezingen zoals die voor deze periode op het rooster staan. Eén uit het Eerste en één uit het Tweede Testament. In Deuteronomium. Nu ga ik jullie vertellen aan welke wetten en regels jullie je moeten houden. De Heer, jullie God, heeft gezegd dat ik die aan jullie moet leren. Straks wonen jullie in het land aan de overkant van de Jordaan. Dan moeten jullie je aan alle regels houden. Houd je aan de regels die ik jullie geef. Zo laat je zien dat je eerbied hebt voor God. En dan zullen jullie gelukkig zijn, je leven lang. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen en jullie kleinkinderen. Luister dus goed, Israëlieten. En houd je aan Gods regels. Dan zullen jullie gelukkig zijn in dat land dat God, de Heer, aan jullie heeft beloofd. Het land waar iedereen altijd meer dan genoeg te eten en te drinken heeft. En dan zullen jullie een groot volk worden. Mozes zei verder: Volk van Israël, luister goed. Onze God is de enige God. Houd van God met je hele hart. Met je hele ziel en met al je kracht. En de tekst uit Johannes sluit daarbij aan. Jezus zegt daar: Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik zeg tegen jullie hetzelfde als tegen de Joden. Waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuwe regel. Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Laten we zingen. Zoals ik al zei, in de Bijbel spelen mannen de hoofdrol. En zo werd ook God eeuwenlang door de meeste mensen gezien als een man. Zelf ben ik niet een heel groot feministe, omdat ik denk, maar nu doe ik het feminisme wel ernstig tekort, dat al het hij veranderen in zij de zaak niet oplost. Dat is net zo beperkt, alleen vanuit een ander perspectief. Die beide perspectieven moeten er zijn. En een nog veel wijdere blik waarin geslacht helemaal niet ter zake doet. En de bron van ons bestaan een universele kracht is. Die ver uitstijgt boven de aardse wetten van de biologie. De klassieke woorden voor God, Heer en vader, begrijp ik wel, maar sluit het toch niet altijd aan bij mijn geloof. Al heb ik er, ook door vandaag moet ik zeggen, meer begrip voor gekregen. En het Onze Vader heb ik al met al daardoor vaak een moeilijk gebed gevonden. En daarom koos ik dikwijls ook hier voor een variatie daarop. Een variatie die benadrukt dat die vader natuurlijk ook een moeder kan zijn. En nog zoveel meer. Toch vandaag een Onze Vader naast de aandacht voor de vrouwelijkheid. Omdat in dat samenspel juist het leven plaatsvindt. En ik ontmoette iemand die mij iets vertelde over het Onze Vader dat ik zo prachtig vind dat ik die boodschap graag weer verder vertel. Het gaat om het zinnetje: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Schuld. Wat is onze schuld? Het is zo'n heel groot en beladen woord. In deze, ik zou het gnostische benadering willen noemen, wordt gezegd: ieder mens is een verbeelding, een uiting van die universele bron die mensen soms God noemen. Anders gezegd, God werkt door mensenhanden. En als jij in je leven het goede doet, dan geef je daarmee die kracht van God die in ieder mens zit, dat licht, geef je door aan de wereld om je heen. Doe je dat niet, dan blijft dat stukje van God verborgen voor de wereld. En dat zou je niet moeten doen. Dan ben je ons, de wereld, en jezelf natuurlijk ook, iets schuldig. Je hebt iets voor jezelf gehouden wat niet van jou is. Het is de oproep om telkens opnieuw te proberen dat licht gestalte te geven in ons leven. En als het niet lukt, onszelf en anderen toch weer de kans te geven het een volgende keer wel te doen. Indachtig dat grote gebod van de liefde. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons als wij onze bron vergaten, zoals ook wij onderkennen dat het soms anderen niet lukt. We zingen die volgende twee coupletten van Geef ons. Ja, hè? Mooie foto. We zien een prachtige foto voor de luisteraars met de rhododendron die hier voor de deur van de kerk staat. Je ziet heel vaag achter nog de naam, maar voor mooi roze de rhododendron. In Varsseveld vindt op tweede Pinksterdag, de dag van geest en inspiratie, de Pareldag plaats. Dat is een fietsroute langs de parels in die omgeving. Waaronder ook ons eigen kerkje daar. En ik zag dat hier in de buurt, in het Bezuiden Hout, eigenlijk een week later ook zoiets is. Waarbij de parels de mensen zijn die iets vertonen of iets hebben gemaakt. En misschien is hier in Wassenaar ook wel zoiets. Het is een mooi idee, een tocht, een rondgang als een parelsnoer, waarbij je bij iedere parel even stilstaat, letterlijk en figuurlijk. In verschillende tradities kennen we zo ook een gebedssnoer. Met als bekendste denk ik wel de rozenkrans. Onderaan hangt een kruisje en verder 6 grote en 53 kleine kralen. En elk is goed voor een meditatie, een Onze Vader of een Wees Gegroetje. En zo komen in die rozenkrans wel zeker het mannelijke en het vrouwelijke samen. Het Wees Gegroet is per slot van rekening een gebed gericht aan Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. U hebt het vast wel eens gehoord en misschien gebeden. En de kralen dienen dan om je aandacht erbij te houden. Bij al die Onze Vaders en Wees Gegroetjes en alles waar ze voor staan. Het mannelijke en het vrouwelijke, samen heelheid. Bij de Romeinen was het Maya, de moedergodin die alles laat groeien. Zo staat in heel veel culturen het vrouwelijke voor de voortdurende verandering. Alles wat leeft, verandert immers steeds weer. Je gedachten, je lichaam, de wereld, emoties. Beweging, levenskracht, alles wat je ziet en hoort en ruikt. Het mannelijke is daartegenover, binnen laat ik maar zeggen de spirituele wereld, dat deel ook van jou dat nooit verandert. Dat onveranderlijke, dat observeert, dat bekijkt wat wel continu verandert, wat ze dus het vrouwelijke noemen. Het neemt waar zonder zelf te veranderen. En vanuit die gedachte is het wel voorstelbaar dat je je God als het onveranderlijke en daarmee mannelijke aanduidt. Niet als een man, maar als de mannelijke energie die iedereen in zich draagt. De eeuwige, zeggen wij niet voor niks, die is en was en altijd zal zijn. En die, zie wat ik net zei bij het Onze Vader, iedere keer opnieuw in een andere gedaante in mensen opstaat, steeds weer anders. Die vrouwelijke energie. En datzelfde zien we eigenlijk in die twee Bijbelteksten van vandaag. In het eerste, het Oude Testament, de opdracht in één onveranderlijke God te geloven. De enige, de Heer, die er is en was en er altijd zal zijn. En in het Nieuwe Testament dan eigenlijk het antwoord van Jezus daarop. Die God van wie je moet houden, met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht, ziet er telkens weer anders uit. Herken hem in de mens die naast je leeft. Als je gelooft in een God, wij hier vandaag of waar ook ter wereld, hoe ingewikkeld is het dan wel niet om te bedenken wat die God van je wil? Ik vind dat althans wel lastig. Wat wil God van mij? Voor hemzelf, een gebed, een offer, hoe kan je laten zien dat het je ernst is? En daar worstelen mensen natuurlijk al eeuwen mee. Die onveranderlijke kracht, God die overal boven staat, heeft die iets van mij nodig? Die mens daarentegen, de vrouw die tegenover je woont, de man die je ontmoet in de supermarkt of het kind wat je ziet op het journaal, ja, voor hen kan ik soms wel zeker iets betekenen. En dat geldt niet alleen voor de mens, maar voor al het leven, voor de natuur, voor dieren. Ga er met aandacht en met zorg mee om. Zoals je ook aandacht en zorg mag besteden aan jezelf en aan wat er in jou leeft. Het onveranderlijke en het veranderlijke zijn één en dezelfde. Misschien kent u dat gedicht van William Blake. Hij was schilder, dichter van begin 19e eeuw. En hij zegt eigenlijk dit zo mooi. Hij zegt dan, de aarde schuilt in een korrel zand. En het heelal in een bloemblad puur. De oneindigheid in de palm van uw hand. En de eeuwigheid in een uur. Tijd en eeuwigheid. Het blaadje van een appelboom en het heelal. Je kan er steeds weer dezelfde bron in ontdekken. Mits je het wil zien. Ik woon tegen het bos aan en het is heerlijk om daar te wandelen of een rondje te rennen. En het is er nu zo prachtig. Het vingerhoedskruid bloeit en het gonst van de bijen en de hommels. En het is niet bepaald ingewikkeld om daar de schoonheid van te zien, maar toch. Ik ontmoette laatst iemand die daar in het bos liep en die begon spontaan te vertellen dat kleefkruid per dag 20 centimeter kan groeien. En kleine paarsblauwe bloemetjes in het gras, dat ereprijs heet. En die rhododendrons hier op het plaatje, die nu zo prachtig bloeien overal, dat die oorspronkelijk onder meer op de berghellingen van de Himalaya groeiden. Door wat hij allemaal vertelde, liep ik daarna met nog meer aandacht en zag nog meer de schoonheid van die plek. Als je langer naar één plek kijkt, en misschien hebt u dat wel eens gedaan, en anders is dat misschien een idee voor een rustig moment binnenkort, je echt verdiepen en een tijdje aandachtig kijken naar een stukje grond of naar een boomtak, wat dan ook. Als je echt gaat kijken, blijkt dat wat je eerst gewoon afdeed als gras een oneindige variëteit aan plantjes en leven herbergen. En je kunt er zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Aandacht en verwondering brengt het tot leven. Aandacht, zeggen ze niet voor niks, maakt alles mooier. Zou dat misschien de kracht van Maria kunnen zijn voor veel mensen? Een vrouw met zachte ogen, met begrip voor hoe dingen soms kunnen gaan in het leven. Dat je wel geleerd kan hebben dat iets de wil van God is, maar dat dat de pijn en de wanhoop niet wegneemt. En dan iemand met volle aandacht voor jou, met wie je terecht kan. Vertel je verhaal maar. Ik zal niet meteen oordelen. Bij mij is het veilig. Ik hoef er niets voor terug. Iemand die dat abstracte beeld van God of liefde tot leven brengt en vorm geeft in aandacht en onvoorwaardelijkheid. Hoe zou de wereld eruit zien als het ons zou lukken zo meer naar elkaar te kijken en naar onszelf? Niet één beeld van iemand lijdend laten zijn, maar verder kijken. Zien wat er ook is. Echte aandacht hebben. Aandacht voor zijn of voor haar verhaal. Voor die persoon. Je mening even opschorten en je oordeel uitstellen. In het idee van heelheid zit altijd de verbinding tussen die twee schijnbare tegenstellingen. Gevoel en verstand, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar, althans onlosmakelijk. Misschien zijn wij er in de tijd juist veel te goed in geworden om die scheiding steeds weer aan te brengen. Vroeger wellicht vanuit ook letterlijk ons wereldbeeld, de aarde als een platte koek, met de hemel erboven en de hel eronder. Keurig gescheiden compartimenten. En het mannelijke en vrouwelijke werd man en vrouw. En zo kun je gemakkelijk aan de buitenkant zien wat erin zat. Met alle gevolgen van dien. Tot op de dag van vandaag. Als wij zien dat mannen en vrouwen niet alleen anders, maar nog steeds ongelijkwaardig behandeld worden. Velen van ons, misschien wel de meesten, zijn toch opgevoed met het idee dat het of-of is. En echte mannen huilen niet. Vrouwen willen kinderen krijgen en zijn snel een beetje onzeker. En ik denk dat we met elkaar zo een hele lijst voorbeelden zouden kunnen bedenken. En oordelen die er vaak bij horen. Als iemand anders kiest of voelt of doet. Velen van ons, ikzelf ook, zijn bijna gedachteloos in dat patroon gestapt. En dat klinkt nu heel negatief. Wat ik eigenlijk bedoel is, voelen wij de vrijheid en de ruimte om ook met aandacht en zorg naar onszelf te kijken. Naar wie wij zijn. Ieder voor zich, met onze onzekerheden en overtuigingen, onze angsten en ons vertrouwen. met in ons die onveranderlijke bron als kind van God, kind van het licht. En alles wat voortdurend verandert, ons lichaam, onze mening, ons, vul maar in. Heb lief met je hele hart, met al je kracht, met je hele ziel. Dat wordt ons gevraagd. Leef met aandacht. Aandacht voor jezelf. Aandacht voor wie je lief zijn. Aandacht ook voor wie je tot gruwel zijn. Aandacht voor wie je vreemd zijn. En aandacht voor het vingerhoedskruid en de rhododendron in de tuin. Moge het zo zijn. Wat prachtig, dank je wel. Zullen we samen bidden? We bidden voor mannen en vrouwen, voor mensen, ver weg en dichtbij, bekend en onbekend, voor onszelf. Wij bidden om de kracht van uw geest in ons hart. We bidden om moed en mededogen. We bidden om kracht voor wie zwaar te dragen hebben. We bidden om licht en liefde. We bidden om wijsheid en zachtmoedigheid. We bidden om waakzaamheid. We bidden om geloof en vertrouwen. Wij bidden voor al het leven. In stilte leggen wij voor onze verlangens en angsten, onze zorgen en dankbaarheid, alles wat geen mens voor ons kan zeggen. Samen met wie zich daartoe geroepen voelt, spreken we de oude woorden, die al eeuwenlang in alle talen en variaties klinken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij samen. Staande denk ik, ja, ga met God. zijn hier als gezegende mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. Mogen de eeuwige die in ons geboren wil worden, je zegenen en je sterken op je levenstocht, waar je voeten je ook brengen. Mogen God je dagen vervullen en je verbinden met je medemensen, je broeders en zusters, wie dat ook mogen zijn. Mogen wij het goddelijk licht in elkaar zien en mogen wij dat licht naar elkaar uitstralen. Amen.